Voordat we gaan beginnen, ga ik even bidden. Vader God, het gaat alleen om uw eer, Heer God, hier van voor. Maar ook in de zaal, Heer God, op elke stoel. Heer God, is de bedoeling dat het om u gaat. We zijn er voor u, Heer God. U bent er niet voor ons. En ik bid dat wij hier mogen zijn voor u vandaag als persoon, maar ook als gemeente. En dat, Heer God, u daarin uw zegen wilt geven en uw woord tot openbaren. Vader, met een hart dat er voor u is, dat klaar is voor u. Dat bid ik in uw naam. Amen. Toen Veronique daarnet, van dat feestje, dat verjaardagsfeestje en zo, en die uitnodigingen, zo dat verhaal was aan toe. Toen dacht ik, ja, zo, als er niemand naar je feestje komt, dat is niet leuk. En ik moest denken aan mijn 11e verjaardag. Dat was het tweede jaar dat ik hier in Herentals op school zat. Toen had ik een verjaardagfeestje gedaan en dan, ik heb het nadeel, ik verjaar op 4 september. Zo net als alles begint. En iedereen is alleen maar bezig met het begin en nog niet met de randzaken zoals verjaardagsfeestjes. Dus ik had heel wat jongens uit mijn klas uitgenodigd en een paar uit de gemeente. En er kwam niemand van mijn klas. Oh ja, pijn. Ik kleef nog. Maar ik weet dat dat niet leuk was. Ik weet dat dat echt niet leuk was. En mijn beste vriend, ja, dat was dan zo, ah ja, maar wij hebben al iets anders gepland. Wat ik wel kan begrijpen, zo, hè. De ouders houden daar geen rekening mee in de eerste week van de vakantie. Maar eigenlijk, als ik erover nadenk, heel bijzonder, want wie was er wel? Dat was de Jonathan, ja, en de Christophe en de Kevin. Er zijn dan 3 mensen die hier nog altijd of terug zijn. En uiteindelijk, als je daar in Gods trouw ziet, op een heel bijzondere manier, dacht ik dat eigenlijk wel heel fijn om te zien van, ja, hoe God op wonderlijke manieren kleine zegeningen geeft. Maar uiteindelijk was het een heel leuk feestje. Ik weet dat we gecrossed hebben met de BMX. Allee, ik toch. En dat we chips hebben gegeten aan tafel. Dat zijn zo 2 beelden die ik herinner. Maar God werkt in ons leven op allerlei manieren. Daarover wil ik het dus absoluut niet hebben. Ik wil even een goede tip met jullie delen die ik ook heb gekregen ongeveer in 2002. Dus dat is nu 13 jaar geleden. Toen was ik in Spanje. Ik was daar een jaar aan het studeren. En ik kende daar een zendelingenkoppel. Connie en Richard. Maar in het Spaans Connie en Ricardo. En ze waren van Amerika. En ik had ze leren kennen in de kerk waar ik ging. En ze hebben mij een tijdje begeleid en gecoacht in mijn christen leven. Ik had het toen ook wel moeilijk op een bepaald moment. En een van de tips die mij gaven was voor mijn stille tijd. Om stille tijd te nemen, te lezen in een oud testamentisch boek. In de psalmen. En dan ook in een nieuw testamentisch boek. Om zo op een evenwichtige manier met Gods woord bezig te zijn. Nu, ik heb dat niet altijd gedaan, maar ik was daar nu alweer een tijdje toch op die manier mee bezig. En zo kwam het voor dat ik nu de laatste weken bezig ben in het boek Leviticus. Ik ga altijd de Bijbel door, dus ik zat in het Oude Testament in Leviticus. Ja, de psalmen zat ik zo rond de 100ste psalm, een beetje daarvoor, een beetje daarna. En het Nieuwe Testament had ik gewoon gekozen een tijdje geleden. Ik ga Hebreeën nog eens lezen. En dat is heel leuk, want dat is echt fijn, want ik zag zo alles in Leviticus, zo'n moeilijk boek over de wetten van God. Best pittig. En dan de psalmen ging daar altijd over. Die psalmen zo rond de 100 gingen over die wetten van God. En dan Hebreeën had ik niet bij stilgestaan op voorhand, maar eigenlijk is dat de nieuwtestamentische versie van Leviticus bijna. Ja, hoe het offer en hoe het offer van Christus centraal staat en het priesterschap en dergelijke meer. Nu, toen ik wist van oké, ik moet preken binnenkort, dacht ik ga gewoon hieruit graven en zien wat ik meekrijg. Dus toen ik me eraan zette van oké, ik ga nog eens lezen en kijken of dat er iets naar boven springt. Toen was ik net bij hoofdstuk 26, het voorlaatste hoofdstuk van Leviticus, en Hebreeën 10. En daarover wil ik het dan ook gaan hebben. Want het was best een harde noot om te kraken. Je mag je er al bij halen, ja. Zeker Leviticus 26, haal je er al maar rustig bij, terwijl ik uitleg wat Leviticus precies is. Zoals ik net zei, het is Gods geboden. Het is heel dat boek, dat is het enige boek in de Bijbel, waar God heel de tijd aan het woord is. Of misschien op 2 passages na waar iets klein verteld wordt over de Israëlieten. Voor de rest is dat altijd God zei tegen Mozes. Altijd woorden van God. En wat wordt er allemaal in uitgelegd? Het priesterschap. Het priesterschap van Aaron en de Levieten. Hoe dat allemaal in elkaar zit. Hoe zij het ten opzichte van God moeten naderen. De hele offergang van zaken. Heel uitgebreid. Wordt allemaal daarin uitgelegd. Maar wat staat er centraal in dat hele idee van dat offeren en dat priesterschap, is heiliging. God heeft daar zijn volk uitgekozen, uit Egypte genomen. En hij zegt, en nu wil ik van jullie, vuile klei, iets mooi maken. Ik wil jullie heiligen, ik wil jullie bijzonder maken. Ik wil jullie het volk van God laten worden. Niet alleen van naam, maar ook in wat jullie zijn. Jullie moeten nu het volk van God worden. En die offers en dat priesterschap is de manier om geheiligd te worden. 135 keer wordt een vorm van dat woord heilige gebruikt. 135 keer in alleen het boek Leviticus. Heilig worden. Dat is best al heftig. Af en toe moet je bij die offertoestanden en wat die priesters allemaal doen, moest ik mijn wenkbrauw wel eens fronsen. Maar dan komt hoofdstuk 26, toen viel ik bij wijze van spreken bijna van mijn stoel. Ja. Dat is echt een heftig hoofdstuk. Wat is te zeggen? We gaan het eens erbij nemen, hoofdstuk 26, de meesten hebben het er al bij. En ja, ik wil eigenlijk heel hoofdstuk 26 lezen, maar dat ga ik niet doen. Dat heb ik de vorige keer al gedaan, zo'n lange lezing. Ik ga het lezen en dan wat stukken overslaan en vertellen wat daarin staat. Het is een beetje een wat-als verhaal. Jullie kennen die serie wel, hè, van op tv. Wat-als. Dus we hebben heel die wetten, al dat offeren, al die heiliging gezien. En dan zegt God, wat-als? Ja? Dus een beetje andere staat, indien gij, dus indien is eigenlijk al-als. Het stukje heet zegen en vloek. Als dit, dan zegen. Als dat, dan vloek. Dat is eigenlijk waar het over gaat. We beginnen te lezen. Je mag volgen, je mag luisteren. Gij zult u geen afgoden maken. Een gesneden beeld of een gewijde steen zult je niet oprichten. Ook een steen met een beeldhouwwerk zult je in uw land niet zetten om daarvoor neer te buigen. Want ik ben de Heer, uw God. Mijn sabbatten zult je houden en mijn heiligdom zult je eerbiedigen. Ik ben de Heere. Indien gij, dus wat als, hè? Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal ik u terechtertijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengsten geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt. De dorsttijd zal bij u duren tot de oogsttijd en de wijnoogst tot de zaaitijd. En dan gaat het verder over hoe God het land zal zegenen, de opbrengsten, en ook hoe hij hen zal beschermen tegen vijanden. Kortom, ze zitten daar dan goed. Als ze God eerbiedigen, zitten ze daar goed. Maar dan vanaf vers 11 voegt God er nog een dimensie aan toe, namelijk... En ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en ik zal geen afkeer van u hebben, maar ik zal in uw midden wandelen, en u tot een God zijn, en gij zult mij tot een volk zijn. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte hebt geleid, omdat gij niet meer tot slaven zoudt zijn. Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen staan. Kijk hoe God zegt van, kijk, als jullie mijn inzettingen nauwgezet volgen, dan gaat het goed gaan met jullie. Jullie gaan daar in dat land, geweldig, gaat zoals Veronique zei, geen beter land zijn om te leven. En dan de dimensie, ik zal bij zijn, geestelijk, waar het echt om gaat, dat andere wat veel mensen vergeten, ik zal bij u zijn. Ja. Gij zult mijn volk zijn, ik zal u tot een God zijn. En vooral wat hij daarbij zegt, je zult geen slaven meer zijn, en ik heb u doen rechtstaan. Je zult rechtstaan, je zult niet meer kruipen, je zult u niet meer letterlijk gebukt gaan onder. Zult recht staan op geestelijk vlak. Wat als? Want dan komt het tweede stuk. Wat als? Dat niet doen. Maar, vers 14, maar indien gij naar mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaat en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal ik ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken. Tering en koorts die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen. Dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen wilt worden, en die u haten zullen overheersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. Gaat verder. En indien gij hem desniettegenstaande, het is gewoon een lang woord voor toch, en indien gij toch niet naar mij luistert, zal ik u blijven tuchtigen wegen uw zonde. Tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal ik breken, en dan zegt hij dat het land niks meer gaat opbrengen. Vers 21. Indien gij u tegen mij verzet en naar mij niet wilt luisteren, dan zal ik u nog zevenmaal harder slaan. Naar uw zonde, en het wild gedierte, ja, die gaan dan de kinderen opeten. Vers 23. Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot mij keert en u tegen mij blijft verzetten, dan zal ik ook ik mij tegen u verzetten, en ik zal u ook zevenmaal slaan wegens uw zonde, en over u een zwaard brengen. Er wordt eigenlijk gezegd dat ze dan gaan verslagen worden door hun vijanden, en dat er armoede komt en hongersnood. Vers 27. En indien jij desondanks niet naar mij luistert en tegen mij blijft verzetten, dan zal ik mij met grimmigheid tegen u verzetten. En ik, ja, ik, zal u 7 maal tuchtigen over uw zonde. En gij zult het vlees uw zonen eten. En het vlees uw tocht wordt verschrikkelijk erg dan. En dan wordt hij een heel stuk tot vers 39 verteld hoe hij hen, dus hij heeft zitten in het ergste wat mens kan doen. Kannibalisme van de eigen kinderen. En dan wordt het land verwoest. En dan staat er in vers 37... Ah nee, sorry, excuseer. Vers 36. En ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn overgebleven. Dat zegt iets over die anderen die niet zijn overgebleven. Ja. En gaat het volk, het gaat het land vernietigen en gaat het volk decimeren en dan worden ze verbannen. Ze worden door andere mensen meegenomen. Dat stuk kwam nogal binnen bij mij. Dat kwam nogal hard aan. En, terwijl u het nog verwerkt, ging ik al ook naar Hebreeën 10. Mag u er ook bij pakken, of u mag er naar luisteren. Hebreeën 10, dat was dan het stuk dat ik dan daarnaast las. Toen ik dacht van, wat moet ik nu met dat stukje Leviticus, zal ik maar in Hebreeën gaan lezen. Toen las daar 10 vanaf vers 26. Want indien wij opzettelijk zondigen nadat we tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, dat is waar dat we daarnet over lazen, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarder, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met de voet heeft getreden, het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden en ook de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ik weet niet wat u wat dat doet met u als je dat zo achter elkaar leest. Ik weet alleszins dat dit het soort stukken zijn waar heel wat ongelovige mensen en atheïsten gretig naartoe grijpen om ons voor een moeilijke situatie te stellen. Of zichzelf te kunnen een reden vinden waarom God, zoals wij erin geloven, toch niet helemaal is goed samenhangend in elkaar zit. Want wij zeggen zo graag, God is liefde, God ziet ons graag en heeft alles voor ons over. Terwijl al gemakkelijk vanuit deze stukken zou geconcludeerd kunnen worden, dat doen ze dan graag, dat God eerder wraakzuchtig en bloeddorstig is. Ja, iemand die erop uit is om ons met de grond gelijk te maken of op onze kleinste fout meteen te gaan afstraffen. Het zijn best lastige stukken als je ze zo achter elkaar leest of las, zoals we net deden. En daarom vond ik het ook heel erg boeiend om daar mee aan de slag te gaan en dat uit te spitten, want dat is niet de God zoals ik hem zie, maar ik kan er ook niet omheen. We kunnen daar niet omheen als we die stukken lezen, en daarom is het goed, denk ik, om daar gelovig mee aan de slag te gaan. En niet, wat ik dus niet wil doen, is het weerleggen van zo mensen die niet geloven of wat is die toch niet willen daarmee aan de slag gaan, maar wel om als gelovige een inzicht te krijgen in wie God is met deze stukken erbij. En ik ga de 2 stukken in Leviticus Hebreeën wat door elkaar gebruiken. Je mag je vinger erbij houden, maar luister ook maar gewoon als het dat beter werkt voor je. De vraag die zich stelt is God wraakzuchtig en bloeddorstig? Nu, als je vers 29 leest zoals net, daar staat, vers 30, excuseer, God zegt, mij komt de wraak toe. Dat staat daar wel. Ja. Nu, de wraakzucht van God is, wij zien wraakzuchtig vaak als iemand die zijn gelijk wilt halen. Maar ik denk dat we het in deze context juist moeten zien en die wraakzucht als een rechtvaardigheid moeten zien. Het grote nadeel is wanneer we God bekijken dat we vaak 1 facet nemen en ons daarop focussen. En zeker mensen die niet geloven zullen dat graag doen. En we reduceren dan vaak God tot het wreken van overtredingen. Nu, ik las daarover een goed voorbeeld, namelijk van een rechter. God is ook rechtvaardig. Naast de liefde die we zeggen, is hij ook rechtvaardig. Stel nu dat iemand naar de rechter gaat, want hij heeft 10 miljoen euro bij een bankoverval gestolen, En daarbij twee mensen verwond en dergelijke meer. En hij stelt zich bij de rechter. En de rechter verhoort hem en hij zegt, ja, rechter, ik weet eigenlijk dat ik verkeerd was. Ja. Maar ik zat in zo'n grote nood, ik heb schulden gemaakt en ik wil mijn familie graag daaruit helpen. En ik zag dit als enige uitweg. En die rechter zou zeggen, goh, vind ik nu wel knap dat je dat zo zegt. Weet je wat, het is in orde. Die mensen zijn toch niet dood. Ja, ik heb nog geluk gehad. We laten het daarbij. Dat is hoe mensen dan zouden zeggen, zo zou God moeten zijn. God zou dus niet moeten wreken. Niet de straf uitdelen die er voor een overtreding is. God zou dus niet moeten zorgen dat er rechtvaardigheid geschiedt. Want anders is hij een wreker die op een beestachtige manier mensen altijd maar... Zo'n rechter, daar zou je niet naartoe willen gaan. Of je zou zeker niet de partij willen zijn waar net 10 miljoen euro is van gezolen. Of waar je door slachtoffer was geworden. Snap je? Dus we mogen ons niet focussen op die ene eigenschap dat God inderdaad de kosten vraagt voor een bepaalde overtreding. En in die zin is die wraakzucht van God eerder een rechtvaardigheid. En daarom heeft hij het offersysteem in het volk van Israël ingebracht. Omdat niet iedereen voor elke zonde zou moeten sterven. Maar dat er een systeem is om de zonde voor de troon van God te leggen waar hij met het bloed die zonde wegwast. En is dat offersysteem al een genade? Want er moest betaald worden. Er moet betaald worden, anders is er geen rechtvaardigheid in God. En zo ook Jezus, voor ons. Jezus moest sterven voor ons. Anders was er geen rechtvaardigheid. En God is rechtvaardig. En hij wreekt de zonde op Jezus. Dat is wat er gebeurd is. En op de offers in het Oude Testament ook. Dus in eerste zin, ja, hij is niet wraakzuchtig. Hij is rechtvaardig. Dan aan de andere kant is die, wanneer je dat verhaal leest in Leviticus, die straffen die Jezus daar al, God daar allemaal beschrijft, die wat als, is geen straf om de straf. God die zegt, nu ben ik zo gefrustreerd, nu ga ik eens echt laten zien wat ik daarvan denk. Dat is niet waar het over gaat. Wanneer er dan staat, bijvoorbeeld, in vers 16, indien iemand een deel van, oh nee, sorry, verkeerd hoofdstuk, 27. Maar indien gij naar mij niet luistert en al die geboden niet doet, en mijn inzettingen versmaat, ja, dan komen allemaal dingen. Maar als je dan de volgende keer leest, dan zegt hij, en als je dan nog niet naar mij luistert. En dan, als je dan nog niet naar mij luistert. Er zit een doelmatigheid in. Wanneer God die straffen daar geeft, dan is dat met een bedoeling. Niet om zijn colère uit te leven, maar om hem terug te doen, zijn volk terug te doen luisteren naar hem. Om zijn volk terug te keren van, kom, doe opnieuw hoe ik u wil heiligen. Wees opnieuw mijn volk. Hij wil altijd, en ja, de manieren zijn wel heftig. Dat begrijpen we misschien niet allemaal van hoe dat kan. Ja. Maar dat is zijn bedoeling. Er zit een doelmatigheid. Het is een tuchtiging. Zoals ouders tuchtigen, in de hoek zetten, een tik op de billen geven, maar dat mag niet van de overheid. Ja. Dat is tuchtiging. Het is de bedoeling om uw kinderen op het juiste spoor te brengen. Nu, de manieren zijn heftig. Daar kunnen we niet omheen. Het is best wel hevig. Maar, daar ga ik zelfs misschien over hebben. Hij heeft het altijd met één doel, namelijk zijn volk op het goede pad leiden. En niet zijn volk tot de onderhang te brengen. Dat is niet de bedoeling. En zo zie je dat die heftige manier, die wraakzucht of die bloeddorstigheid, eigenlijk een tuchtiging is, het doelmatige opvoeden van zijn volk. En de belangrijkere vraag die zich eigenlijk stelt is, waarom grijpt God naar zulke heftige maatregelen? Nu, daarin zien we, zowel in Leviticus als Hebreeën, twee dingen gebeuren, een parallel eigenlijk. In Leviticus gaat het over het volk van God, dat heeft gezegd, wij gaan alles doen wat je hebt gevraagd. God had dat niet gevraagd, dat zou ik zeggen trouwens. Maar ze hadden de wet gehoord en zei, ze hadden na dat gouden kalf een beetje spijt waarschijnlijk. Ja, en zeggen, wij gaan alles doen wat jij van ons vraagt. Daarmee hebben ze zichzelf wat moeilijk gemaakt. En dan zegt God, als jij nu mijn wet gaat versmaden, een afkeer gaat krijgen daarvan, absoluut expres niet gaat doen dat, Dat is de situatie waar God het over heeft. In Hebreeën gaat het, wordt daar het volgende gezegd. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat we tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Dus iemand die christen is, die Jezus heeft erkend en ziet, dit is hoe het zit, die zegt, ik ga toch blijven zondigen. Dat offer, ja, dat vind ik precies niet zo belangrijk. Eigenlijk zie je daar een volk in Leviticus of een christen die Gods geboden minacht. Je hebt dat allemaal gedaan, ik weet dat het zo is. But I don't care. Ik ga daar nu echt geen rekening mee houden. Ja, ik wil mijn eigen ding doen. Ik wil dingen doen die jij niet wilt. Het is een heel bewuste keuze. Het klinkt heel heftig, maar dat is waar het over gaat. Wanneer mensen heel bewust zeggen, nee God, ik wil u niet eer, ik wil u niet volgen. Dat is iets anders dan wanneer wij zondigen. Hoewel ik daar zeker niet, minder over wil doen. Maar Paulus schrijft in Romeinen 7, beschrijft hij zelf hoe hij vaak dingen doet die hij niet wil doen, en dingen die hij wel wil doen, toch niet doet. Dat is de strijd van onze geest en ons vlees. Maar dat is niet waar het over gaat. We zondigen allemaal. En in dankbaarheid mogen we dan toch voor van Christus aannemen. Maar het gaat erover dat we zeggen, ik weet hoe het zit, maar ik kies een andere weg. Ik weet het, maar ik wil het niet. Ik volg mij daar niet aan. Je kent de waarheid, maar je genegeert ze. Je zegt van, ik weet dat het eigenlijk zo zou moeten, maar dit vind ik nu de betere oplossing zelf. En ik kies om mijn eigen pad te gaan. En dan wordt daar beschreven hoe je dan eigenlijk, misschien neem je wel deel aan het avondmaal, maar zeg je van, eigenlijk vertrap ik dit brood en giet ik dat bloed weg. Misschien in uzelf, maar het komt de wijze van spreken op de mesthoop terecht. De mesthoop van een leven dat zegt, ik wil niet echt doen wat God wil. Nu, daarover gaat het. Zulk christen, zulk volk van God dat zegt, nee God, ik hoef u niet meer. En als je het dan zo bekijkt, dan zie je hoe God eigenlijk heel erg geduldig is. En heel erg trouw blijft. God is heel erg geduldig, want hij zegt niet na zoveel keren, ik hoef het niet meer. Nu is al de vierde keer dat je zegt van, nee God, we wilden u niet. Toch blijft hij opnieuw een manier zoeken om zijn volk naar hem te doen draaien. God is heel erg geduldig en God is heel erg trouw. In de eerste plaats aan zichzelf van zegt, ik moet rechtvaardig zijn. Ik kan niet anders dan rechtvaardig zijn. En ook aan zijn verbond. Hij heeft Abraham, Isaac en Jacob een belofte gedaan en hij zal die houden. Daarom probeert hij zijn volk altijd maar in de richting te duwen. De manieren lijken voor ons soms moeilijk, maar het is wel zo. Want lees maar, dan mag je het erbij nemen, terug naar Leviticus. Hij blijft absoluut trouw. Want na die wraak, of die vloek die er zal komen wanneer zij God niet willen volgen, zegt hij, maar. Denk aan wat hij altijd zegt, maar God. Ja, beetje hetzelfde, maar een beetje anders. Maar, belijden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen in de ontrouw waarmee ze tegen mij ontrouw zijn geweest. En ook dat ze zich tegen mij verzet hebben. Ook ik heb hen tegen mij verzet. Of dat ze zich vernederen van hun onbesneden hart en ze boeten in hun ongerechtigheid. Dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en ik zal het land gedenken. Hij zal het doen. Hij blijft trouw aan zijn belofte. Hij zegt niet, ik laat jullie los, ik hoef jullie niet meer. Maar hij wilt wel dat er inkeer komt en hij zal, staat er, zijn volk weer leiden. Dat is ook die belofte die we, heel het stuk is helaas uitgekomen als je dan het Oude Testament verder leest. Het is helemaal gelopen zoals hij beschreven heeft, want ze hebben zich keer op keer van hem afgekeerd en uiteindelijk zijn ze in ballingschap beland en is alles afgebrand. Ja. Dus dat, hij is trouw aan zijn beloftes, ook aan de heftige beloftes. Maar zeker aan zijn belofte van zegen en groei. En ook zo, ja, sinds Jezus gekomen. Hij is de ultieme uitkomst van die belofte. Ik ga iets helemaal iets doen dat hij normaal niet doet. Ik ga een tussentijds besluit maken en dan nog verder gaan. Het is niet meer zo lang. Maar dus, we besluiten dus dat God niet wraakzuchtig is. In de zin dat hij wraak wil om zichzelf kwijt te kunnen. Nee, hij is heilig en rechtvaardig. En elke overtreding eist een rechtvaardiging. Dat zijn de offers, dat is Jezus. En dat lijkt erg, maar het is vooral erg in de overtreding. En veel minder in de wraak daarvoor. God is niet bloeddorstig. Hij vindt het niet leuk om te slachten, om slachting aan te brengen. Nee, hij tuchtigt. De manier waarop, ja, is inderdaad heftig. En we begrijpen dat zeker niet in onze tijd. Maar het belangrijke, die ik op Gierlekam dit jaar heb geleerd van een andere predikant daar, is God is er voor God. En wij zijn er ook voor God. Niet omgekeerd. God is er voor ons. En wij zijn er voor ons. Ons leven moet in teken van hem staan. En we moeten ons eigen leven niet zo belangrijk vinden. Het gaat om zijn eer. Ja. En als we vanuit ons menselijk denken kijken, dan is het allemaal heel heftig wat hij doet. Maar als je het kijkt vanuit de eer van God, en hoe de wereld er een zootje van maakt, dan kan je misschien al denken van eigenlijk is God nog niet zo heel erg heftig. Wat er in de wereld gebeurd is, is veel erger. God is ook heel erg geduldig, zoals ik al zei. Hij verwerpt zijn volk niet na 5 keer minachting. Integendeel, hij blijft trouw. Je kan zelfs zeggen dat hij pedagogische plannen smeet, hier al op voorhand. Dat ga ik doen om jullie terug op het rechte spoor te brengen. Dus hij is doelmatig bezig, dus niet op de wilde boeg. En hij zegt ook, maar als er inkeer komt, zijn hand staat altijd open voor iemand die zich terug naar hem keert. Dat is altijd zo. Zijn hand is altijd open. En hij is trouw, want elke belofte die hij doet, komt hij na. Nu, je gaat met deze argumenten niet helemaal een atheïst of een ongelovige overtuigen. Want die heeft toch een andere invalshoek. Namelijk een invalshoek dat hij wilt gelijk krijgen en niet God de eer geven. Zo is het. Het gaat om God voor ons. En voor iemand die niet gelooft gaat het om de mens. En dat zijn 2 standpunten waar je moeilijk over kan gaan discussiëren. Maar voor ons als gelovigen helpt het wel om inzicht te krijgen van hoe God rechtvaardigheid ziet. Nu, dat was op zich al voor mij een hele verheldering. En ik hoop voor u misschien ook. Maar er is nog iets anders heel belangrijk dat mij opviel toen ik die 2 dingen aan het lezen was. Wel, er is namelijk, naast de parallellen, ook een belangrijk verschil tussen de stukken in Leviticus en Hebreeën anderzijds. En wat is het verschil? In Leviticus is er sprake van een oud-testamentisch verbond van God met zijn volk. Hebreeën is een boek geschreven na de komst van Jezus. En in het Nieuwe Testament zien we het verbond op een heel andere manier. Namelijk, er is een heel persoonlijk aspect dat in het Oude Testament een beetje minder aanwezig is. Namelijk, één ieder die in hem gelooft, ja, dat kennen jullie wel. Één ieder die in hem gelooft, gaat heel bijzonder. Wij worden geacht een heel persoonlijke keuze te maken. Maar dat is maar een deel van het verbond. Want Jezus, ja, die is daar bij God. En zijn bruid, dat ben ik, niet ik, dat is de gemeente. Daar zie je ook dat gezamenlijk aspect, zoals in het Oude Testament, waar het gaat om het volk. Zien we in het Nieuwe Testament 2 dimensies, het individu en Gods volk. En dat zie je ook heel erg in dat stuk van Hebreeën. Niet het stuk dat ik net heb gelezen, maar het stuk daarboven. Mag je erbij pakken als je de Bijbel daar, als je vrienden daar nog tussen zit. Want daar lezen we de verzen daar net voor. Namelijk verzen 23 tot 25, we waren net bij 26 begonnen. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Hebben we daarnet geleerd. En laten wij op elkaar acht geven, om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. De schrijver van de Hebreeën, Paulus of een van zijn vrienden, die is hier heel duidelijk. Geloven is iets dat we samen doen. Laten wij elkaar, ja, op elkaar acht geven. We hebben dat ooitjes van buiten geleerd, lang geleden in de gemeente. Op elkaar acht geven. Om samen te komen. Om elkaar aan te vuren tot liefde, waarvoor ik het ook uitgebreid over had. En goede werken, wat in de liederen trouwens heel erg naar voren komt. Laten we dat doen. En onze samenkomsten niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn om te doen. Nu, wat ik daar zo boeiend aan vind, is, we moeten op elkaar acht geven. Je kan niet in je eentje geloven, is wat de schrijver hier zegt. Je hebt elkaar nodig, je hebt je verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Als jij zegt van, mijn geloof is iets persoonlijk, dat is waar. Maar het is niet alleen persoonlijk. Jij hebt verantwoordelijkheid, ik heb verantwoordelijkheid om u als broers en zussen aan te spreken op uw geloof. En mijn medegelovigen hebben een verantwoordelijkheid om mij aan te spreken op mijn geloof. Als jij niet bereid bent om u te laten aanspreken op uw geloof, als je zegt dat is iets dat beslis ik wel, ik zie dat anders, dan zit je verkeerd. Dan is het een heel verkeerde gedachte. Wij moeten bereid zijn, jij moet bereid zijn om andere gelovigen jou te laten aanspreken op hoe het zit met uw liefde, met uw goede werken. Waar zit je eigenlijk altijd? Dat is de die verantwoordelijkheid hebben wij tegenover elkaar. Die moeten we opnemen tegenover de ander en die moeten we durven laten spreken in ons leven. Als we daartoe niet bereid zijn, dan zitten we verkeerd. Zo is het als we Hebreeën op het woord nemen. Dat is een heel belangrijke les, vond ik daarin. En daarin zien we heel erg de gelijkenis met het volk van God. Wanneer God spreekt over het volk daar, spreekt hij nooit over het individu. Dat is een andere manier geweest, het is waar. Maar ik heb nu de wet gelezen, en als je dan de belofte ziet en de vloek die God geeft, dan ga je echt kijken naar hoe jouw kinderen, hoe jouw broers of zussen, heel uw familie in het geloof staat, of ze het serieus nemen. Want je beseft, als wij het hier niet samen doen, daar hangt Gods zegen of Gods vloek vanaf. En ik geloof niet dat die zegen en vloek, dat we dat naar ons persoonlijk leven mogen trekken. Zoals dat in het Oude Testament wordt beschreven. Ik denk niet dat God ons zo persoonlijk zegent en vloekt, naarmate hoe goed wij leven in zijn wil. Want dan zouden waarschijnlijk heel veel mensen heel erg veel overkomen. Maar ik geloof wel dat we als gemeente worden opgeroepen om zijn bruid te zijn. Als we gaan kijken naar de brieven in de Openbaringen, naar de brieven aan de gemeentes, dan wordt daar niet gesproken over dat deel van de gemeente is wel goed. Nee, nee. De gemeentes worden in hun geheel aangesproken. De individuen, dat weten we niet hoe het daarmee zat, maar de gemeente zaten scheef. De gemeente was lauw. En de gemeente zou hij uitspuwen. Dat is hoe God naar ons geloven kijkt. Wij worden vanuit zijn woord opgeroepen, zowel Oud Testament als Nieuw Testament, om als gemeenschap te geloven. Dat is tenslotte ook wat het woord gemeente betekent. Kerk, Ecclesia, is de gemeenschap. Dat is waartoe ik u en mezelf wil oproepen, om als volk, als gemeente, als bruid van Christus, met wie hij straks zal huwen, om zo in ons geloof te staan. En om wat te doen? Wel, zoals daar staat, om elkaar aan te vuren, in liefde en goede werken en samen te komen. Ik denk dat die eigenlijk een mooie samenvatting zijn, van wat eigenlijk de geboden van God zijn. Liefde, goede werken en samenkomen in zijn naam. En het is daar dan ook dat ik voor wil bidden, dat we de zegen van God mogen ervaren. In de komende tijd in onze gemeente, in Vlaanderen, dat wij als gemeente elkaars geloof heel serieus gaan nemen. En dat van onszelf. Vader God, ik wil u danken voor uw woord, Heer God. Uw woord dat soms ondoordringbaar lijkt. Maar Vader, uw geest doet licht schijnen en ik bid dan ook dat deze woorden ook voor ons mochten schijnen vandaag. Vader, wij zijn een deel van uw bruid, Heer God. Ik ben niet uw bruid en niemand is uw bruid. We zijn samen uw bruid, Heer God. En wij niet alleen herentals, Vader, maar verder buiten. En ik bid dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen en ons leven durven openstellen voor de ander, om ons geloof echt te beleven zoals het bedoeld is door u. En Vader, dat we zo een parel mogen worden aan het kleed van die bruid, Heer God. Niet om zo mooi te zijn, omdat we dan zo mooi zijn, maar om te mogen schitteren voor u, Heer God. Dat u blij zal zijn als u ons ziet. Dat u trots zal zijn op datgene wat er door uw geest hier mocht gebeuren. Vader, en we beseffen in alle nederigheid dat we alleen maar uw kruis hadden verdiend, en ook nu nog steeds. En daarom vraag ik om uw geest, Heer God. Op de manier zoals u hier in Herentals die wilt laten werken, maar dat echt in ons leven mag werken, dat bid ik. Amen.